Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 95 en daaruit vers 1 en 4. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, 1 en 4. Nadat we geluisterd hebben naar de wet van onze God, zingen wij van Psalm 119, vers 49, Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag die ijverig te betrachten, te volgen. Psalm 119, vers 49. Horen wij samen naar de wet van onze God uit het Nieuwe Testament, uit Galaten 5. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest, en u zult zeker de begeerten van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend dat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Amen. Laten we samen met en voor elkaar bidden om de geest. Alles is wachtend, alles wacht op u. We zijn hier samengekomen als een gemeente naar uw naam genoemd, Heere onze God. Ouderen, jongeren, bekenden, onbekenden, vakantiegangers. We zijn samengekomen en we zingen, we luisteren naar de wet van u. U groette ons. Maar wanneer wij samen zijn en de Bijbel zo direct gaan lezen, dan kunnen wij niet zonder de hulp, de uitleg van uw Heilige Geest. En daarom wacht alles en wachten wij allen. Wacht ieder persoonlijk en wacht ik op die vervulling met uw Geest, op die leiding. Want anders kunnen wij deze woorden niet lezen, niet horen, niet begrijpen, niet verstaan, niet uitleggen en ook niet geloven. iedereen, oud en jong, groot en klein. Wij wachten op u en verwachten het van u alleen. Mensen moesten dat leren. Ze hadden heel veel woorden gehoord. Het was nog niet allemaal doorgedrongen. Ze legden hun zieken langs de weg en op de markt. En hun enige verwachting was van u, Heer Jezus. En dat verlangen, die verwachting, beschaamde u niet. Die u aanraakten, werden gezond. Geef vanmorgen in deze dienst dat wij met z'n allen, ieder voor zich, u zullen aanraken. Dat wilt u toch? Want daarvoor bent u in de wereld gekomen, dat we u zouden kunnen aanraken. En ook door de verkondiging van het evangelie, dat wij de toevlucht zouden nemen onder de schaduw van uw vleugels, dat wij u zouden aanraken. Heer, wilt u ons leren door de Heilige Geest. Kom heel dichtbij en breng ons ook heel dichtbij, zodat die aanraking mogelijk is. We bidden u voor elkaar zoals we hier zijn en allen die meeluisteren. Het zij op dit moment of een later tijdstip. Geef ook daar uw onmisbare zegen, geef een ontmoeting. Geef ook daar een aanraking door uw geest. Wij denken aan hen die op vakantie zijn. Bewaar hen, zegen hen ook daar en geef ook daar een gezegende zondag. Anderen die thuis bleven door ziekte of andere zorgen vanwege het gezin, gedenk ook aan hen. Uw wereldwijde kerk, ook daar waar die verdrukt wordt en vervolgd, wees ook daar een God van nabij. Heren, alles wacht. Iedereen wacht. Ik wacht op u, uw woord, uw geest. We bidden het u samen in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Marcus-evangelie. Dat is het tekstgedeelte. Marcus 6. We hebben in de voorbije weken nagedacht over de wonderbare spijziging in hoofdstuk 6 vanaf vers 30. Vorige week over de storm, het wandelen van Jezus op de zee. En het vervolg van die geschiedenis begint bij vers 53. Marcus 6, vers 53. We lezen daar het woord van God in de eerste schriftlezing als volgt. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezaret, dus in de buurt van Capernaum, en legden daar aan. En toen zij uit het schip gegaan waren, herkende men hem meteen. En men liep heel die streek door en begon op lichtmatten hen die er slecht aan toe waren, met zich mee te dragen naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of in de gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten hem of zij, al was het maar de zoon van zijn bovenkleed, mochten aanraken, en alle die hem aanraakten, werden gezond. Met name het 56e vers is de tekst voor de verkondiging. We lezen vervolgens uit het Oude Testament, uit Numeri. Uit Numeri 15. Dat is een stukje wat gaat over de zoom van het kleed en over de kwasten die daaraan gemaakt werden. Numeri 15, vanaf vers 37. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de kinderen van Israël spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen dat zij voor zichzelf al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauw-purperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de Heere denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken waar u als in hoererij achteraan gaat, opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte geleid heeft om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere uw God. De derde schriftlezing is uit 1 Korinthe 7. De versen 17 tot en met 19. 1 Korinthe 7, vers 17. Maar zoals God aan ieder heeft toebedeeld, zoals de Heere ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. En zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Is iemand als besnedene geroepen, dan moet hij die besnijdenis niet ongedaan laten maken. Is iemand geroepen die onbesneden is, dan moet hij zich niet laten besnijden. Besneden zijn is niets en onbesneden zijn is niets, maar het in acht nemen van de geboden van God. Tot zover de lezing uit het Oude en Nieuwe Testament. Ter inleiding op de preek even dit. Er is een boek met de titel De Zoom van zijn Kleed. De Zoom van zijn Kleed. Naar aanleiding van deze geschiedenis en ook naar aanleiding van de geschiedenis van de vrouw die van achteren naar Jezus kwam en de zoom van zijn kleed aanraakte. De Zoom van zijn Kleed, geschreven door Roeltje Langenberg. Zij beschrijft in dit boek het leven van een intelligente vrouw die helemaal vastgelopen is in het streng orthodoxe milieu waarin ze opgroeide. Strenge ouders, strenge kerk, strenge gemeente. God is rechter, oordeler, moet je bang voor zijn. Hij is niet te benaderen, God is heel hard. Zij heeft van deze God en van deze godsdienst afstand genomen. Maar na verloop van jaren, na ook het overlijden van enkele familieleden, komt zij door middel van een goede vriendin in aanraking met een andere God. Ja, het is eigenlijk dezelfde God, maar blijkbaar toch anders dan vroeger. Niet die strenge rechter, maar die God tot wie zij de toevlucht mocht nemen. Vol liefde, nabij en in genade. En je hoeft alleen maar de zoom van zijn kleed aan te raken om gered te worden. En dat mag nog ook. De zoom van zijn kleed. Misschien dat u het boek gelezen hebt. Daarover gaat de prediking van morgen. Geloven kan heel ingewikkeld zijn. En we maken het vaak ook heel ingewikkeld. Maar wie door toevlucht te nemen, in het geloof de toevlucht neemt tot deze God, die vindt een open oor en een open hart. Jongelui weten wel wat to touch betekent en wat een touchscreen is. Mobieltje, een laptop, tv, pc. van die schermen, als je er met de vinger bij komt, dan kun je door middel van het aan te raken datgene bereiken wat je wil. Je komt dan op de plek waar je wat zoekt. Je hoeft het alleen maar aan te raken. Touchscreen. De Heer Jezus hoef je alleen maar aan te raken. Misschien dat u zegt wel erg simpel, maar geloven is eenvoudig. Het thema is wel aanraken. Tot zover de schriftlezing en het thema van de preek. We gaan u eerst onze gaven geven. Stichting Curia, de kerk en de derde collecte voor de aanschaf van het gebouw. Van harte die drie collecten bij u aanbevolen. Ik wil iedereen nog wijzen, voor zover men zich niet aangemeld heeft. Ik wil iedereen wijzen op de zomerbijbelstudieavond die deze week aanstaande dinsdag 12 augustus gehouden wordt bij Adrie en Martin Spierenburg. U bent erover geïnformeerd, staat ook op de nieuwsbrief. Van harte aanbevolen om daar te zijn in deze vakantietijd. Wij gaan nu samen ter inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 36, vers 2. En dat heeft ook iets te maken met de toevlucht nemen tot hem die barmhartig, genadig, overvloedig is van liefde. Psalm 36, vers 2. Aansluitend aan de verkondiging zingen wij uit Psalm 61. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen door uw vleugelen overspreid. 3 en 4 van Psalm 61. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten hem of zij, al was het maar, de zoom van zijn bovenkleed mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Van hem tot wie wij onze toevlucht mogen nemen. Als je in een museum komt, dan zijn er bepaalde afdelingen, bepaalde voorwerpen, situaties, waarbij een bordje staat, niet aanraken. Stel je voor dat elke bezoeker op de een of andere wijze dat voorwerp gaat betasten. Dan wordt het vuil, misschien wel breekbaar. Niet aanraken. Of in een fruitstal, waar iedereen voorbij komt en iedereen eventjes probeert of het fruit wel rijp is. We hebben liever niet, zegt dan de verkoper, dat u het allemaal raakt, aanraakt. Het gaat juist van dutten. Niet aanraken. Maar bij de Heer Jezus is het net andersom. Allen die hem aanraakten, ja, het staat er niet anders. Allen die hem aanraakten, werden gezond. Ja, maar kweekt dat geen ongeloof? Want als je nou alleen maar hem aanraakt en zo, en ja, zo'n zieke ligt eventjes langs de weg, even op de markt en wil natuurlijk beter worden, raakt hem aan, dat kweekt toch ongeloof? Als het nou gaat over wondergeloof, ja, die mensen geloofden in een wonder en dat moest dan gebeuren en daar waren ze gered, daar waren ze genezen en dan zou je ze nergens meer zien. Je ziet dat het zo zal gaan. Dus het is toch heel gevaarlijk dat de Heer Jezus zich laat aanraken. Tegen Maria zegt hij, raak me niet aan bij de opstanding. Tegen Thomas zegt hij, raak mij aan. De vinger in de handen, of Thomas het gedaan heeft, weten we niet. Maar in het evangelie, Markus 6, staat dan zomaar, zonder iets tussen haakjes, zonder waarschuwing, en allen die hem aanraakten, werden gezond. Geen waarschuwing, geen inperking, heel ruim. En misschien dat u denkt, nou, als je dat tegenwoordig allemaal gaat vertellen, de verkondiging, dan huppelen de mensen zomaar naar de Heer Jezus, want dat is heel gevaarlijk. En toch staat het er. En we laten het gewoon staan. Allen die hem aanraakten, werden gezond. Het zou ook kunnen zijn dat de Heer Jezus zich aanpast aan de mensen in die omstandigheid. En dat de Heer Jezus zich aanpast aan u, jou en mij. Als je een nieuwe bril krijgt, nieuwe glazen, moet je altijd even wennen, want je ogen moeten dan accommoderen. Die moeten aangepast worden, die moeten wennen aan het glas. De Heer Jezus, die wil de mensen die horen, die ziek zijn, aan hem laten wennen. Allen die hem aanraakten, werden gezond. De geschiedenis. Hieraan vooraf gaat de wonderbare spijziging. 5000 mannen, vrouwen, kinderen. Er waren maar 5 broden, 2 visjes en wat geld. Maar die broden worden gebroken en de visjes worden gebroken. En iedereen, al die duizenden, krijgen te eten. En er blijven 12 volle korven over. De discipelen kunnen verder. Ze waren vermoeid en ze zagen het allemaal niet zitten. Maar ze kunnen weer met een volle rugzak 12 volle korven verder. De Heer Jezus zorgt daarvoor. En hij stuurt ze die nacht de zee op. Gaan we vast naar de overkant. Ik kom zo, ik moet nog bidden. En hij stuurt al de mensen die rondom hem waren weg. Hij had ze het evangelie verkondigd en laten eten van de broden. En nu moest hij even andere dingen doen. Hij moest bidden en even zich helemaal concentreren op zijn discipelen. Degene die de Vader hem gegeven. Hij stuurt ze allemaal weg. Stuurt zijn discipelen de zee over in de richting van Capernaum en gaat zelf bidden. Midden in die nacht blijken ze helemaal niets begrepen te hebben, want ze zijn helemaal in paniek. Ze kennen Jezus niet eens, ze denken dat het een spook is, maar hij klimt bij hen in het schip. De storm gaat liggen en hij had gezegd, heb goede moed, ik ben het, vrees niet. En zo voeren ze weer verder in de vroege morgen naar de overzijde van de zee, vanuit het oosten naar de westkust, Capernaum. En daar staat direct alweer een menigte mensen en ze komen van heinden en ver uit allerlei dorpen en gehuchten. Want op de een of andere wijze zijn ze zo nieuwsgierig geworden naar deze Jezus. Ze willen van hem horen, ze willen iets van hem zien, wonderen, tekenen. En ze brengen op allerlei manieren op lichtmatten hun zieken en leggen ze op de markten. En als hij dan voorbij komt, dan smeken ze hem of ze alleen maar de zoom van zijn kleed mogen aanraken. En dat staat hij blijkbaar hen toe. En allen die dat doen, worden gezond. Nogmaals, het gaat toch niet alleen om je lichaam. En het gaat toch veel meer, zeggen wij, om je ziel, om je hart. Het gaat toch niet alleen om het lichaam. En het gaat er toch ook om dat die mensen daar in Capernaum en in die omgeving, dat ze ziek of niet ziek, dat ze geloven. En eigenlijk zouden ze eerst, dat zou mooier zijn, eigenlijk zouden ze eerst hun geloof moeten belijden, hun schuld moeten erkennen. En dan in die weg van vernedering en van verootmoediging, dan zouden ze als volg daarna, misschien wel als een soort bonus, de zoom van zijn kleed mogen aanraken om dan terstond genezen te worden. Hij vraagt toch vaak ook geloof en bekering en daar lees je hier helemaal niets van. Allen die de zoom van zijn kleed aanraakten, werden gezond. Ja, er zijn natuurlijk al die dingen tegen in te brengen. Want wij weten dat het gaat om geloof en bekering en schuldbelijdenis en zo. Allemaal terecht. Maar op deze plaats, tegenover deze mensen, op dat moment, doet de Heer Jezus het zo en laat hij dit zomaar gebeuren en worden er tekenen van zijn koninkrijk, van zijn koningschap getoond. Maar eerst iets over de zoom. Over de zoom van zijn kleed. Jezus was een Jood en als trouwe Jood droeg hij een vierkant kleed met brede zomen. En op de vier hoeken van dat kleed was dan een kwast vastgemaakt met allerlei kunstig gevlochten draden, ook met gekleurde draden, purperblauw. Een vierkant kleed met zomen, met kwasten. En dat kleed met die zomen en die kwasten was het symbool, teken van de gehoorzaamheid aan de wet. Als Jood, als getrouwe Jood, gaf mij daarmee de Heer Jezus ook aan dat hij er niet was gekomen om de wet te ontbinden, om de 10 geboden, de Torah, aan de kant te zetten, maar juist om die ten volle te gehoorzamen. En daarom droeg hij dat overkleed, dat vierkante kleed, met die zomen en die kwasten. De bloedvloeiende vrouw, en het staat in het voorgaande gedeelte, in de voorgaande hoofdstukken, die kwam van achter naar de Heer Jezus en raakte ook op deze wijze zijn kleed aan en werd genezen. De fariseeën en de schriftgeleerden droegen ook zo'n kleed natuurlijk, want zij waren wetsgetrouwe Joden, maar zij hadden bij wijze van spreken vanwege een bepaalde indruk die ze wilden nalaten, hele brede zomen aan hun kleden gemaakt met extra grote kwasten. Dan kon iedereen zien dat zij zich toch wel erg hielden aan de wet van God. Zij waren vromer dan alle anderen van het volk. Zij waren vrome kwasten. Maar Jezus droeg een gewoon vierkant kleed met zomen, met kwasten. Hij was als zoon van Israël trouw aan de wet. En die zomen van dat kleed, die punten van dat kleed, die onderkant van dat kleed, met een klein beetje verbeelding, zouden ook vleugels kunnen zijn. Zoals de rokken van een moeder, wijde rokken van een moeder, vleugels waaronder je zou kunnen schuilen. Nou, dat komt ook voor in de psalmen. We hebben ervan gezongen en we zingen ervan. Psalm 61, Psalm 63, Psalm 91, Psalm 17. Er wordt gezongen over het toevlucht nemen tot God en dan onder zijn vleugels, als een hen met kuikens, onder de vleugels vind je bescherming. U kent de geschiedenis wel van Rut. Rut 2. Daar zegt Boas tegen haar: de Heere vergelde u onder wiens vleugels gij gekomen zijt. Rut heeft de toevlucht genomen tot Boas en de God van Boas. Zij is onder zijn vleugels gaan schuilen om in haar nood uitkomst te vinden. En in Maleachi 4, voor u die mijn naam vreest, voor al die geloven, gaat de zon der gerechtigheid op en onder zijn vleugels is er genezing. De zoom van zijn kleed herinnert het aan de wet, gehoorzaamheid aan de wet. Een symbool, een plek waar je blijkbaar ook naartoe kunt vluchten. En waar bescherming is, waar redding is, waar genezing is. En allen die de zoom van zijn kleed aanraakten, werden gezond. Maar de vraag blijft even liggen. Waarom laat de Heer Jezus dit nou allemaal gebeuren? Hij weet toch ook wel dat mensen op een wonderlijke manier kunnen geloven, of door wonderen kunnen geloven. Hij weet toch ook wel dat mensen in een bepaalde nood de toevlucht zullen nemen tot hem, die misschien dan helemaal geen geloof zullen laten blijken en van bekering niet willen weten. Het is toch wel gevaarlijk om op deze wijze het evangelie te laten zien en te laten horen. Want voordat je het weet, heb je heel veel vals geloof. Waarom laat de Heer Jezus dit gebeuren? Ik wil u en jullie op deze vraag 3 antwoorden geven. De Heer Jezus is nu gekomen, dat is de eerste antwoord. De Heer Jezus is gekomen in het gebied van koning Herodes. En koning Herodes was de moordenaar van Johannes de Doper. Johannes de Doper in de gevangenis onthoofd. En na die onthoofding, na die moord op Johannes de Doper, ja, als je dan weer nuchter bent, Herodes, en tot jezelf komt en denkt, wat heb ik nou gedaan? Nou ja, goed, hij zat in die gevangenis en het was eventjes een vrouw en die dochter en zo is het allemaal gegaan. En nou ja, het is voorbij. Maar als het dan voorbij is, dan krijgt zo'n koning, zo'n stadhouder, zo'n Herodes, ook toch wel iets van gewetenswroeging. Van wat heb ik nou gedaan? Het is dan toch wel gebeurd en het is op jouw gezag gebeurd. De onthoofding van Johannes de Doper. En als dan vervolgens er iemand opstaat in zijn omgeving die allerlei van die bijzondere dingen doet, en dat staat het ook zo in het evangelie, dan denkt hij, zou de geest van Johannes de Doper weer opgestaan zijn? Hij was toch koning? En niet Johannes de Doper en zeker ook niet die ander die nu in zijn naam blijkt allerlei koninklijke dingen te doen. En Jezus komende in het gebied van Herodes, tegenover Herodes, tegenover de overheid, tegenover fariseeën en schriftgeleerden, hij laat zien, hij laat het horen door woorden, maar hij laat het ook zien en merken door tekenen, ik ben koning. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Ik ben de opstanding en het leven. Ik heb alle macht. Ik ben een andere koning. Niet zoals de koninkrijken van deze aarde. Mijn koninkrijk is niet van hier. Mijn koninkrijk is een hemels koning. Hij manifesteert. Hij toont zich. Hij laat zich zien als koning. Nou, dat valt niet mee in 2014, waar zoveel geweld is en zoveel ellende is en zoveel vervolging is. Israël, Hamas, Syrië, Noord-Irak, christenen die vervolgd worden, dit nauw gedreven worden. Waar is God als het gaat om de kerk van Noord-Korea? En toch, door in dat gebied van Herodes in onze wereld binnen te komen en deze machtige dingen te laten zien, laat hij merken, ik ben koning. Al is het dan nog niet overal te zien, al is het nog ten dele, al is het nog een verborgen koninkrijk, Herodes houdt er rekening mee. Wereld van 2014, mensen, groot en klein, houdt er rekening mee. Ik ben koning en ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Dus er is alle reden om te vrezen voor je eigen koninkrijkje. Herodes, u, jij en ik. Waarom laat hij dit gebeuren? Hij wil zich laten zien als koning van dat andere koninkrijk. Niet met macht en kracht, maar door zijn geest. Dat was het eerste antwoord op die vraag, waarom laat de Heer Jezus dit gebeuren? Het tweede antwoord op die vraag is omdat de Heer Jezus de mensen naar de synagogen, naar de leerhuizen wil lokken. Ze willen nu nog niet horen. Ze komen alleen maar, zouden wij zeggen, om de wonderen en de tekenen. Je opzienbarende zaken. Maar hij wil ze op deze wijze lokken en hen laten merken, ik zie jullie wel. Ik ken jullie wel. En ik begrijp jullie wel. Ik heb meer liefde voor u, voor jullie, voor ellendigen, dan wie dan ook in deze wereld. Ik ben echt met jullie begaan. Allen die hem aanraakten. Hij wil laten zien dat hij ze kent, hen begrijpt en hen ziet. geduld heeft met hen en liefde wil tonen. Want hij is vriendelijk en weldadig, zachtmoedig en nederig van hart. Een ander koninkrijk. En hij lokt ze op deze wijze naar zich toe. En als hij ze eenmaal heeft, dan gaat hij ze ook verder onderwijzen. Want weet u, de Heer Jezus is niet die herder zoals er in Israël zoveel waren. Maar hij is de goede herder. De goede herder die zorgt voor zijn schapen. En hij lokt ze, om zo te zeggen, in de grazige weiden aan de zeer stille wateren. En als hij ze dan gevoed heeft en gedrenkt, als ze van de eerste levensbehoeften zijn voorzien, dan gaat hij ze verder onderwijzen. Door al deze wonderen lokt hij hen naar de synagoge, lokt hij hen aan hun voeten en gaat hij ze verder onderwijzen. Hij is immers met innerlijke ontferming over hen bewogen. Waarom laat de Heer Jezus het gebeuren? Om te laten zien dat hij koning is en om hen heel vriendelijk te lokken. Kom herwaarts tot mij die vermoeid zijt en belast. Het derde antwoord op die vraag is dat vervolgens de Heer Jezus hen dwingt om te buigen en te knielen. En na te denken over die wet. Want hoe je het ook went of keert, wie er ook genezen werd, ze moesten op dat moment allen de zoom van zijn kleed. En elke rechtgeaarde Jood wist wat die zoom van dat kleed en die kwast aan dat kleed betekende. Ze werden op de een of andere wijze op dat moment geconfronteerd met de wet van God, de Torah, de 10 geboden en alles wat erbij hoort. En ze werden met de neus op de feiten gedrukt van, ja, het gaat niet buiten die wet om. En het gaat niet buiten de gehoorzaamheid aan die wet om. Al buigend en knielend, al liggend, in nood, raakten zij de zoom van zijn kleed aan en werden op dat moment herinnerd aan de wet van God. Wie dus de toevlucht neemt tot deze Heer en Heiland, aan hem of haar wordt op datzelfde moment een weg gewezen van, houd mijn geboden, die zijn niet zwaar. Hij ontbindt die wet niet, maar hij bindt juist die wet zulke mensen op het hart. Wil je werkelijk gelukkig worden, getroost worden, dan is alleen een leven in gehoorzaamheid aan mij en aan mijn wet in liefde, dan is alleen die weg een heilzame. Hij dwingt zieken te buigen, te knielen en hij dwingt ze eigenlijk om na te denken over die wet van God. Houd mijn geboden tot verootmoediging en tot overgave. Wie de toevlucht neemt onder de schaduw van zijn vleugels, wie door deze Heer Jezus Christus gered wil worden van allerlei lichamelijke, geestelijke kwalen, die kan bij hem terecht. Maar hij zegt er gelijk bij, zondig niet meer, volg mij, houd je aan mijn wet. Want die wet, die geboden, die zijn niet zwaar, maar die zijn uiteindelijk heilzaam. Dat is de weg van mijn koninkrijk. Doe dat en je zult leven. Waarom laat de Heer Jezus het gebeuren? Omdat hij wil laten zien dat hij koning is, maar een andere koning. Hij lokt ze naar de synagogen om verder onderwijs te kunnen geven. Hij lokt ze aan zijn voeten om verder te kunnen uitleggen en te zeggen, ik zie u, ik ken u, ik begrijp u. En hij dwingt ze, hij dringt ze tot een ander leven. Nee, hij laat het er dus niet bij. Zo van, nou ben je beter, nu is het klaar. Nee, hij neemt ze vervolgens op de leerschool van de Torah, van de wet, en onderwijst hen dag in dag uit. Ik kom weer terug bij het begin van de preek. Allen die hem aanraakten, werden gezond. Nieuwtestamentisch gezegd of met een lied, met een gezang. Kom tot uw heiland. Allen die hem aanraakten, werden gezond. Ik weet natuurlijk niet wat uw verleden is. Van sommigen wel, maar niet van iedereen. Maar dat is ook niet erg, dat hoeft ook niet, hoef ik ook niet te weten. Maar het kan zijn dat u door allerlei ervaringen van vroeger, net als Roeltje Langeberg schrijft, een beeld hebt gekregen van God, alleen maar recht, alleen maar op afstand, alleen maar heilig, alleen maar streng, ongenaakbaar, niet te benaderen, en je zou er alleen maar bang voor willen worden en weg voor willen kruipen. Misschien dat u dat beeld hebt van God. Nou, God is ook rechtvaardig, en hij is ook heilig, en hij is ook groot. Hij is ook koning. En hij is ook niet te benaderen, om zo te zeggen, want die afstand is veel te groot. Maar in de Heere Jezus Christus toont hij liefde en barmhartigheid en geduld. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. En u hoeft niet bang te zijn om naar hem toe te komen. Hij zei het nog in de storm, wees niet bevreesd. Want hij is met innerlijke ontferming bewogen over u en jou. En hij zegt, kom maar. Kom tot uw heiland. Dat woordje aanraken, tot mijn verrassing, is het Griekse woord parakaleo. En dat kun je ook vertalen met troosten. Aanraken. En zij raakten hem aan, alle die hem aanraakten. Is dus een woord wat in het Grieks meerdere betekenis heeft. Erbij roepen, de Heilige Geest heet ook de parakleet, de trooster. Maar anderzijds, in het geloof tot hem de toevlucht nemen en hem aanraken, is dus ook datzelfde Griekse woord. Je mag hem dus aanraken. To touch. Als je nog weer op je smartphone zit. Of achter je laptop. Dat scherm wat je alleen maar eventjes hoeft aan te raken. Dan moet je maar hier aan denken. Zo eenvoudig en zo subtiel. Zo snel en ook zo effectief. Is het toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus onder zijn vleugels. Je hoeft hem alleen maar aan te raken in het geloof. Eventjes aan te stippen. Hij zegt u, maar dat is wel te simpel. Met één vingertje even aanraken. Ja, maar als Jezus één vinger heeft, neemt hij je hele hand. Volg mij, zegt hij dan. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Raak hem aan. To touch. En wees niet bang. De Heer Jezus, hij schaft de wet niet af. Hij had een kleed met zomen, met kwasten, als getrouwe Jood, als zoon van de wet. Hij onderwees toen en hij onderwijst vandaag en blijft onderwijzen. Hij maakt je nooit los van de gehoorzaamheid aan de wet, maar dat blijft in alle tijden ons achtervolgen. Hij wil niet liever dan dat. Hij blijft onderwijzen, verder onderwijzen in de dingen van de wet van God. Hij schaft die niet af, maar hij schaft die juist aan. En scherpt die aan. Volg mij, houd mijn geboden. En de Joden zeiden, ja, maar wij zijn besneden. En anderen konden dat niet zeggen, zij waren niet besneden. Nou zegt de Korinthebrief, besneden zijn, onbesneden zijn, is natuurlijk allemaal belangrijk, maar als het erop aankomt, als puntje bij paaltje komt, gaat het niet over dat besneden zijn, die uiterlijke tekenen, maar gaat het om het houden van de geboden, gaat het om geloof in deze ene Heer Jezus Christus. En wie hem alleen maar aanraakt, wordt gezond. Ik sluit af met een tekst uit het Oude Testament. Er gebeurt vandaag heel veel in de wereld. In Noord-Irak, christenen ingesloten, hopelijk verlost. Syrië, christenen. Christenen in Jeruzalem, Messias beleidende Joden, Israël. Palestijnse christenen. Christenen in Oekraïne, in Rusland, Noord-Korea. En telkens weer, als je dan de krant opslaat en het nieuws hoort, dan is er vreselijk veel geweld. En dan ineens, dan is er weer een getuigenis van een christen, van een groep christenen, van een gemeente. En dan zijn het er meestal niet zoveel, maar ze zijn er wel, die dan op een of andere wijze heel anders reageren dan de anderen met geweld, met bommen en zo. En toen ik deze preek aan het voorbereiden was en verschillende teksten vergeleek, kwam ik bij Zacharia 8, vers 23 uit. Daar gaat het ook over die zoon van zijn kleed en over de toevlucht onder de vleugels. Daar staat dit, en dat wil ik u meegeven. Zo zegt de Heere van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken, vrouwen, mannen, 10, velen, 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen ze vastgrijpen. Ze zullen vastgrijpen de mantel, de punt van de mantel van een Joodse man, de zoom van de mantel van een Joodse man. Dat staat in de vertaling hier, Joodse man met een hoofdletter. Dat is natuurlijk Joods, maar een verwijzing naar Christus. De punt van de mantel van een Joodse man zullen ze vastgrijpen en zeggen, wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is. De Emmanuel, de Heer Jezus, hij is de God met ons. En vanuit alle volken, uit alle talen, wie de zoom van zijn kleed aanraakt, die wordt gezond. Wij gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Wel even aanraken. Amen. Wanneer wij samen bidden, willen wij ook danken voor het feit dat bij Corina en Mario afgelopen vrijdag een dochter is geboren. Noé. Wij denken ook aan de moeder van Lisette van Voorst, oma van Lars, die ernstig ziek is. Ook voor haar is voorbeden gevraagd. We zullen samen bidden. Heer onze God, u bent koning, alle macht in de hemel en op de aarde. Maar uw koninkrijk is anders. Het is niet het koninkrijk van wapengekletter, van macht en aanzien, van prestige. Maar ook niet van alleen maar recht en heiligheid en afstand, niet te benaderen. U bent een koning die als herder u hebt laten zien. U voerde aan stille wateren in groene weiden. U voedde, u sterkte, u troostte. U was nabij. U was met innerlijke ontferming bewogen over de massa's. En dat bent u nog. En u bent die God die in de Heer Jezus Christus naar ons toegekomen bent en zegt: raak mij alleen maar aan. En als u één vinger hebt, dan neemt u de hele hand. Zo trekt u met koorden van liefde. Zo voedt u op, zo leidt u verder. U schaft het allemaal niet af, die wet en zo. Maar u bent gekomen om die te vervullen, tot een goed einde te brengen. Om werkelijk liefde te geven en ook liefde te leren. O Heer, wilt u ons zo met uw koorden van liefde trekken in alle eenvoud. En geef dat wij vroeg of laat u zullen aanraken. Tot onze verrassing, tot onze redding, tot onze genezing, tot onze lering. Heer, wilt u het uitwerken door uw Heilige Geest. We bidden u samen voor de zieken in de gemeente, thuis of in allerlei instellingen. U weet wat zij nodig hebben, soms wekenlang, soms maandenlang, soms jarenlang. Wij begrijpen niet altijd die wegen. Wij begrijpen ze vaak helemaal niet. Maar wilt u leren om achter u aan te komen, ook in deze weg van zorg en soms ook van beproeving, wetend dat u een God bent die eenmaal alle tranen van de ogen afwist, ieder die gelooft en alles nieuw maakt. Blij voor uitzicht dat streelt. We bidden u voor de moeder van Lisette. U kent hen. U kent Lisette en Lars en Ben. Maar u weet wat die moeder, oma ook nodig had en nodig heeft, hoe zij aan het toe is. Jarenlange zorg om het lichaam, om de geest. En nu deze ziekte, ernstige ziekte. Heer, wilt u haar ook in deze periode een God zijn van nabij en die volle rust, die uitkomst bieden telkens weer en daarin ook versterkend werken door uw geest, zodat zij een blij vooruitzicht heeft en die rust mag ervaren nu al in een leven waar zoveel onrust was en is. En wilt u allen die rondom haar zijn, naar lichaam en geest sterken, want dat brengt heel wat teweeg aan vragen, aan zorgen, aan teleurstellingen. Maar wilt u vooral geloof schenken om door dit dal heen te komen. Heer, wanneer we u bidden voor de nood in deze wereld, dan lijkt het wel alsof juist in deze tijd meer tekenen der tijden te zien zijn dan ooit. Ze worden gedrukt op ons netvlies, de beelden van geweld, van slachtoffers, van ellende. Soms gemanipuleerde beelden, wie moeten we nog geloven? Maar de wereld staat op zoveel plekken in brand en er is zoveel nood en de wereld roept, de aarde roept tot u, om recht, om gerechtigheid. We willen u, Heere, om wijsheid voor de leiders van de volken, om geloof, zodat zij besluiten nemen en beslissingen nemen die passen in uw koninkrijk. Want die besluiten alleen hebben toekomst en zullen heil geven. En wilt u alles wat tegen uw koninkrijk ingaat, wilt u dat breken? Uw macht is toch groot, uw trouw zal nooit vergaan. U hebt toch alle macht in de hemel en alle macht op de aarde. Wilt u de vredestichters zegenen? Zegen het volk van Irak, zij die vervolgd en verdrukt worden, christenen. Het volk van Syrië. Maar ook al die slachtoffers van het ebola-virus en die dreigen te sterven. Er is zoveel en zo velerlei nood. En wilt u hen die geweld bedrijven, die onrecht bedrijven, wilt u hun macht breken? Wilt u hen die verdriet hebben om een vliegtuigongeluk, de nabestaanden van de slachtoffers, wilt u ze nabij zijn ook in deze lange periode van wachten, onzekerheid, van verdriet en van verdriet verwerken en misschien nu ook van begraven. En al die anderen die misschien nooit antwoord zullen krijgen op hun vele vragen omdat de hunnen nooit gevonden worden. En dit zijn dan de zorgen en de noden die wij misschien kennen en er is zoveel meer. Een wereld die bloedt uit vele wonden, uw wereld, uw schepping. De mensheid, wat hebben wij ervan gemaakt? Wilt u zich over ons allen, om Christus wil, nog ontfermen en genadig zijn? Zegen uw kerk in China, in Noord-Korea, daar waar vervolging en verdrukking is. Wilt u moed en krachten geven om te blijven getuigen en te blijven geloven? En wilt u er velen toevoegen uit de wereld, Noord en Oost en Zuid en West, tot uw gemeente die zalig worden? Ook onder ons. Geef een goede en een gezegende zondag. Heere, wilt u onze dank aannemen wanneer wij u danken voor de geboorte van Noé. Spannende weken. Niet helemaal zonder zorg geweest. Maar u hebt hulp van doktoren en verpleegkundigen willen zegenen. Zodat zij op uw tijd en deze wijze geboren kon worden. Wilt u nieuwe krachten geven om moeder te kunnen zijn, om vader te kunnen zijn en ook het broze leven sterken, gezondheid en krachten geven om voorspoedig te kunnen opgroeien. En bovenal wilt u mede door dit alles geloof wekken en geloof versterken, des te meer band geven aan u. Zonder u kunnen we immers niets beginnen, niets afmaken. Zie zo in gunst op ons allen, Heer. Vergeef genadig alle zonden. En hoor ons om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 97 en daarvan zingen wij de versen 6 en 7. Psalm 97, het zesde en zevende vers. Gemeente, ga nu heen in vrede. Draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.